Als later nu is.
Hallo allemaal, ik ben Hein Sassen. Ik ben vader, ik ben echtgenoot. Ik ben docent natuurkunde, dat doe ik voor mijn vak. En ik ben geluidsontwerper, dat deed ik voor mijn vak. En dit doe ik nu voor de lol. Ik maak podcasts met mensen die iets te vertellen hebben. Ik maak deze podcast omdat ik zelf wat wil vertellen. Mijn leven heeft sinds een aantal maanden noodgedwongen een andere route genomen. Waar ik eerst rustig voortging op die schijnbaar eindeloze weg die velen van ons gaan. Gezin, rustig tempo, iedereen aan boord, tevreden en een mooie balans in werk en andere bezigheden. Sinds 4 jaar woon ik op Bonaire en zeker dat heeft bijgedragen aan een leven waar het geluk op de loer ligt, als je net een kans geeft. Het leven op een eiland is eenvoudig. Je staat zelf aan het roer, bepaalt makkelijk wat wel en wat niet. Totdat je die omleiding tegenkomt. Je moet de afslag nemen. Die zekere toekomst wordt een onzeker heden. Je hebt kanker. Tja, dan word je geconfronteerd met alles. Alles is anders. Je leven, je omgeving, de wereld. Nou, daar gaat dit verhaal over.
Welkom bij Als Later Nu Is. Over de confrontatie van Hein. Een jonge vijftiger met de verwoestende diagnose dodelijke kanker. In deze serie zullen we het verhaal van Hein en zijn gezin horen. Thema's die bovenkwamen tijdens slapeloze nachten als angst, strijd, pijn en jaloezie zullen besproken worden. Welkom bij Als Later Nu Is.
En welkom Masha. Jij bent mijn vrouw en wij hebben hier een gesprek in onze keukentafel met op de achtergrond de geluiden van Bonaire, want dat is waar wij wonen.
Bijzonder om dit zo te doen. Ook een beetje awkward, maar...
Ja, zeker heel bijzonder om hier met jou te zitten in deze podcast. Buiten dat ik jou natuurlijk een ontzettend leuke gesprekspartner vind, is dat ook de eerst logische keuze, denk ik.
Ja.
Degene die het dichtst bij me staat, dat ben jij.
Mm.
En degene die daar de meeste consequenties van zal trekken, ben jij.
Ja.
Maar eigenlijk is de vraag dan, hoe groot is jouw angst voor mij dood?
Mm. Het is wel iets wat nu continu speelt en wat eerst helemaal niet speelde. En dat is waar ik ook aan denk van, hoe was het voor jij ziek werd? En hoe is het nu?
Ik denk dat iedereen er wel eens over nadenkt. Over, wat zou het einde zijn? Hoe zou het einde zijn? Wanneer zou het einde zijn? Stel, je hebt een auto-ongeluk. Geeft het veel pijn? Omdat het dan zo onwerkelijk is, omdat je dan in je volle gezondheid denkt van ja, op een gegeven moment ga ik dood, maar hoe?
Mm-hmm.
Dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Hoe voel ik ook nog niet helemaal aan, maar het is wel wat duidelijker dan iemand die in zijn volle gezondheid staat en opeens een nachtmerrie heeft van over de dood.
Die dan wakker wordt en dat je denkt, het was maar een droom.
Ik word ook vaak zo wakker. Helaas besef je dan opeens, oei, het is geen droom.
Ja. Het is geen droom.
Ja.
Je doet dit ook een beetje voor een reden, omdat je mensen ook iets wil meegeven die in dit proces zitten of die hiermee te maken hebben. Dus wat zou je dan zeggen van wat wil je ze meegeven? Wat is eigenlijk de boodschap die je uit dit gesprek haalt?
Ja, ik ben hiermee begonnen omdat ik het eigenlijk heel leuk vind om te doen.
Hmm.
En zoals ik in mijn intro zei, ik laat altijd andere mensen graag aan het woord. Die geef ik het medium om zelf hun visie weer te geven. En nu heb ik zelf wat te geven. Misschien wil ik mensen wel geruststellen. Wil ik een document neerleggen waarin zij zichzelf kunnen herkennen. Of bepaalde angsten kunnen herkennen. Misschien moeite hebben om met die angsten om te gaan. Ik wil niet zeggen dat iedereen zo denkt over bijvoorbeeld angst voor de dood zoals ik. Zeker niet. Als een soort geruststelling. Dat als je hiervoor komt te staan, dat... Ja, dat je bent nog steeds wie je bent en kijk om je heen. En er is een vonnis getekend, maar wat gebeurt er dan in je hoofd? Dat gebeurt dan ontzettend veel. En misschien is het interessant voor mensen om te horen van ja, wat er dan in zo iemand zijn hoofd afspeelt. Wij hebben natuurlijk ook mensen in onze omgeving gehad die in dezelfde situatie hebben gezeten. Het komt in elke familie komt het voor dat mensen een vonnis krijgen. Ja, wat gebeurt er dan met je? Dat kun je gewoon niet in verplaatsen. En mij overkomt het nu. En ik vind het gewoon heel boeiend om eens te vertellen van ja, wat gebeurt er dan allemaal in mijn hoofd?
Ja.
Wat voor rare dingen komen er opeens uitrollen? Wat voor angsten of wat voor, niet voor angsten? Hoe ga je met dingen om? Misschien dat ik dat graag wel wil vertellen.
Dus een kijkje in jouw hoofd.
Een kijkje in mijn hoofd.
Ja.
Ja. Van stel dit overkomt je. En wat gaat er dan in godsnaam door je hoofd heen? Nou ja, dit soort dingen dus. Ja.
Er zijn toch wel een hele hoop mensen nieuwsgierig naar. Ik ook.
Ja. En ook voor de mensen die daarnaast staan is dat natuurlijk. Ja, die gaat van ook alles door hun hoofd. Dus dan probeer ik ook jouw gedachten daarin mee te pakken natuurlijk.
Ja. Komen er dan dingen naar boven waar je zelf ook nog verrast door bent als je zo zit te praten?
Ja, zeker wel. Zeker wel. Want ik heb dus een aantal gedachten opgeschreven. En die gedachten die heb ik nu als thema's in mijn podcast gebracht. En het thema van vandaag was dus angst voor de dood. Dat komt voort natuurlijk uit een slapeloze nacht. Waarbij ik op de bank lag en ik denk ik kan niet slapen. En waar gaan mijn gedachten nu heen? Wat zit er in mijn hoofd? Laat ik maar wat opschrijven.
Mm-hmm.
En een van die thema's was angst voor de dood. En dan ga je opschrijven, ja, wat doet het mij? Dat ik dood ga.
Mm-hmm.
En hoe ga ik daarmee om? En dan verrast het mijzelf wel dat er iets uitkomt. Ik denk van, de angst voor de dood is voor mij eigenlijk geen angst voor de dood. Maar meer een soort ongerustheid voor mijn naasten. Van mm-hmm. die verder moeten op een gegeven moment zonder mij. En daarnaast ook een soort angst van, wat ga ik allemaal wel niet missen? Ik heb natuurlijk kinderen en wat ga ik allemaal missen van ze? Dat is ook een soort angst. En dat komt dan een beetje op een rijtje te staan en dan ga je dat beseffen wat het inhoudt.
Ja.
Dus daar ben ik wel enigszins nog verrast dat je dus dingen gaat opschrijven en dat je denkt van, daar kan ik me in vinden. Maar het is heel anders dan ik eigenlijk, als je het me zo op de man af zou vragen, dan of ik dat meteen zou antwoorden. Iedereen zou denk ik meteen antwoorden, ben je bang voor de dood? Ja, natuurlijk.
Ja. Ja. Maar het is eigenlijk niet angst voor het doodgaan aan zich. Maar het is angst voor of verdriet voor het verliezen van het leven wat je dacht dat je misschien zou hebben.
Ja, en dat vind ik verrassend natuurlijk. Dat als je de dingen opschrijft, dat het inderdaad niet het daadwerkelijke doodgaan is.
Ja.
Maar inderdaad het verdriet. En, Ja, maar het is toch mooi dat er geen angst is.
Ja.
Mm-hmm. 108 miljard. Dat is de schatting van het aantal mensen die nu leeft en ooit geleefd heeft. Een van die 108 miljard mensen ben ik. En dan voel je jezelf kleiner worden. Nietig en onbelangrijk. Dan schakel je weer terug naar het middelpunt van het universum. Het egocentrum waar alles zich volgens jou afspeelt. Jijzelf. Als je dan berichtgeving over natuurrampen of oorlogen leest, dan blijkt een leven inderdaad makkelijk verloren. Bijvoorbeeld in juli 1916, de slag bij de Somme. 57.000 Britse slachtoffers in één dag. Op die 108 miljard stel jij dus niet zoveel voor. Geen angst voor de dood komt bij mij misschien wel voort uit die 108 miljard. Aan alles komt een eind, acceptatie van je eigen nietigheid. Daarentegen die angst om weg te vallen, mijn God, die is groot en zeer aanwezig. Is dit een plaatsvervangende angst? Angst voor wat jouw naasten te verduren krijgen?
Speelt natuurlijk altijd wel eens dat je iets hoort op straat of van iemand in, je leest iets in de krant. En je denkt altijd van, ach wat erg, maar ja, het overkomt mij niet. En nu overkomt het je wel.
Televisieseries, films.
Ja. En dan laten we een traantje en dan huilen we mee. En dan denken we van, oh, wat erg. En nou zit je er zelf middenin.
Inderdaad, ja.
Mm-hmm. En hoe is dat dan? Ja, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En aan de andere kant denk je er ook niet elke moment aan. Maar in het begin, toen wij net de diagnose kregen, dan... dan is die angst ineens heel erg reëel. Maar als je... En dan ben je daar vreselijk verdrietig en boos over. En in paniek voor wat er gaat komen. Maar ik merk nu dat het een soort van... niet normaal is. Je kan nu niet verdrietig of angst hebben voor iets wat je nog niet weet wanneer dat gebeurt.
Mm-hmm.
Je weet dat het een keer gaat gebeuren. En bij
überhaupt,
ons
ja.
gaat ja, überhaupt, dat is bij iedereen zo. Alleen ja. je denkt, het gaat nog heel lang duren. Ja. We hebben nog 50 jaar.
En opeens word je geconfronteerd dat het sneller dan je gedacht hebt.
Sneller dan je ja. gedacht hebt.
Ja.
En daar ga je dan heel verdrietig om zijn. Want je gaat meteen denken van, wat moet ik dan als jij er niet meer bent?
Mm-hmm.
En dat is heel heftig.
Ja.
Maar ik ging wel ook denken van, ja, ik kan daar nu heel verdrietig om zijn. Maar nu sta je nog voor mijn neus.
Mm-hmm.
Net zoals Thijs heel mooi zei van, ik heb er niet zoveel last van, want papa is er nog gewoon. Zolang je nu nog er bent en voor onze neus staat, dan ga je genieten van het feit dat je er nu bent. En dan ga ik niet verdrietig zijn of angst hebben voor dat je er misschien over een half jaar of een jaar of over 5 jaar er niet meer bent.
Ja.
Maar dan ga je veel meer die gedachte opzij zetten. En dat is nu eigenlijk dan de overlevingsstand. Kan je zelfs ook wel blij zijn met de momenten die je nu hebt. En dat je dan weer een dag hebt dat je denkt, oh, het was een goede dag vandaag. En mm-hmm. we hebben
mm-hmm.
en extra genieten van eigenlijk een hele normale dag die voor ons altijd heel normaal is.
Beleef je het leven nu anders dan dat je dat voorheen deed?
Mm. Nou, ik denk dat sinds wij hier wonen we het sowieso al wel veel intenser beleven.
Mm-hmm.
Maar nu misschien inderdaad nog meer, nog bewuster. Dat je denkt, deze dag hebben we dan weer mooi in de pocket.
Mm-hmm.
En wat van de morgen komt, dat zien we morgen dan wel weer. En wij zijn natuurlijk nooit van die mensen geweest die in de toekomst leven. Ik bedoel, jij
altijd
kan,
in het hier en nu.
Jij kan sowieso niet 3 weken vooruit kijken.
Nee.
En dat doe ik nu wel veel meer. Dat ik dat ook meer ben gaan waarderen of meer doen. Ik denk, nou ja, weet ik veel hoe het er over 2 weken uitziet. Maar ik weet wel dat het nu goed is. Ook op jouw slechte dagen denk ik van, nou, het is oké, want je bent er nu gewoon hier. Op wat voor manier dan ook. Omdat je minder. Ja, natuurlijk hebben we heel veel zorgen over de toekomst. Maar daar denk je dan toch maar eventjes niet aan.
Ja, ik heb zelf ook inderdaad dat mijn huidige leven, mijn leven met de wetenschap, dat intenser is of zo.
Hmm.
Ja. Dat je inderdaad veel meer scherper bent op wat je beleeft. Je bent scherper op je beleving.
Mm-hmm. Bewuster met je tijd misschien?
Nee.
Nee?
Nee, want op de een of andere manier dat makkelijke wat ik altijd had van een leven in het moment, dat heb ik nog steeds natuurlijk. En bewuster met je tijd bezig zijn, dan ben je eigenlijk alweer vooruit aan het denken. En dat is iets wat ik eigenlijk niet
wilde.
Ja.
En nou, ik bedoel meer van waar ga je tijd aan besteden?
Ja, dat sowieso, ja.
Dat ik sneller zoiets heb van, nou ja, daar ga ik nu even geen tijd aan besteden. Ja. Of daar ga ik me nu helemaal niet mee bemoeien of druk over maken. Of,
nee, ja. Alles wordt vooruitgeschoven. Ja.
Ja,
en op een gegeven moment gaan we dat weer tegenkomen natuurlijk. Ja.
Ja.
Oei.
Nou, de dingen die belangrijk zijn, die doen we wel. Bepaalde dingen worden nog meer futiliteiten.
Ja, dan ga je opeens merken wat dus echt ertoe doet.
Ja.
Wat elke dag jouw brandstof is en wat je opneemt.
Dat merk ik aan jou heel erg. Je hebt maar een bepaalde energieniveau.
Mm-hmm.
Dus waar ga je energie in stoppen, letterlijk eigenlijk? Want
ja.
Als jij je energie ergens instopt, dan heb je ook weer heel veel tijd nodig om op te laden.
Dat klopt. Ja.
Dus daar maak je dan andere keuzes in.
Ik zal het even toelichten. Ik zit op dit moment in de fase van de chemokuur.
En we weten natuurlijk niet wat de impact gaat zijn van de volgende kuur. Dat is ook zoiets, hè?
Nee, inderdaad.
We hebben nu de eerste achter de rug. En dan gingen we daar heel blij in. Want je was eigenlijk blij dat je eindelijk kon starten.
Ja, het kon niet snel genoeg beginnen inderdaad om... De eerste stap naar genezing kan niet, maar naar verbetering, om daarmee te beginnen. Dus inderdaad, het klinkt een beetje raar, maar ik stond te juichen om naar het ziekenhuis te gaan en aan het infuus te gaan hangen.
En is dat nou dan tegengevallen? Als je het hebt over angst, had je er angst voor?
Ja, ik heb dan een kuur van 3 dagen en daarna heb ik 1,5 week hersteltijd. De eerste keer stond ik dan te juichen om naar het ziekenhuis te gaan. Maar ik moet zeggen, toen ik het ziekenhuis uitkwam, stond ik niet te juichen om alvast aan mijn tweede te beginnen.
Nee.
Nee, dat was toch wel wat zwaarder dan ik gedacht had. Alhoewel ik er totaal geen verwachting van had. Aan de ene kant is hij mij meegevallen. En aan de andere kant, ja, vanwege het ziek zijn was hij ook wel zwaar.
Want nu denk je misschien wel van, nou, ik verwacht dat het weer tegenvalt de dagen in het ziekenhuis. Want je ligt echt 3 dagen continu aan het infuus.
Ja. 1 kuur duurt 46 uur en dan zitten er nog 2 kleintjes voor.
Ben je dan op zo'n moment ook bezig met de angst voor de dood?
Je ligt natuurlijk 46 uur lang aan het infuus. En er gaat er ontzettend veel door je hoofd heen. En heel veel dingen herhalen zich steeds. En een van de thema's die zich regelmatig herhaalt is natuurlijk de dood. En hoe zou dat zijn? En zou het komen of zou het niet komen? En dus ook, die komt langs schuiven. Zeker wel, ja. Het zijn vaak steeds dezelfde gedachten die voorbij komen. En ook op dezelfde manier.
Is het dan angst voor jezelf, van hoe het zal gaan? Of is het angst juist voor ons, voor wie je allemaal achterlaat?
Ja, dat sowieso. Voor mezelf heb ik geen angst. Totaal niet. Tenminste, ik voel op dit moment, zo voelt het, totaal geen angst. En ja, ik noemde dat het besef van mijn nietigheid. Misschien is dat het wel. Maar voor mezelf, het mechanisch er niet meer zijn. Daar heb ik geen angst voor.
Wat is het dan waar je bang voor bent van wat je achterlaat?
Ja, buiten de angst en de zorgen is vooral ook omdat je nu dus het leven intensiever leeft. Heb je het idee dat je dingen intensiever beleeft. Dat je dat moet gaan missen. En dat missen van wat je nu hebt. Buiten de zorgen natuurlijk. Is heel sterk. Bang om mooie momenten te gaan missen. Daar ben je nog niet klaar mee. Je wil verder, je wil nog van alles doen. Je wil nog van alles meemaken. Dat is wel een dingetje wat een soort angst is eigenlijk. Angst voor het missen van mooie dingen.
Ja.
Wat je vindt dat je nog niet verdiend hebt of dat je daar nog niet aan toe bent. En dat is meer een soort boosheid.
Ja.
Buiten natuurlijk de zorgen dat ja, als ik wegval, hoe moeten jullie het dan allemaal doen? Jullie gaan het ongetwijfeld redden, maar toch wel zonder mij dus toch. Minder leuk natuurlijk.
Een stuk minder leuk.
Ja.
Op het moment dat ik die gedachten ga hebben, dan denk ik, ja, dat heeft er nu totaal geen zin. En dan word ik alleen maar verdrietig van. En dat, weet je, op het moment dat het zover is, dan is tijd genoeg om daar verdriet over te hebben.
Zeker
en het gemis te voelen. En de boosheid te voelen. En alles wat ik nu aan verdriet of boosheid of angst of zorg of wat dan ook heb, dan denk ik van ja, dat gaat ten koste van het genieten van het samen zijn en dat je er wel bent. En dat we nog wel heel veel mooie momenten meemaken. Dus dan probeer ik dat op die manier los te laten.
Nu je dat zo aan het vertellen bent, vind ik dat zo bijzonder. Ook op de een of andere manier dat wij elkaar daarin gevonden hebben. Ik die dus van moment tot moment leef. En jij die zoiets als dit op deze manier oppakt. En dat wij dus samen op deze manier dit tegemoet treden. Dat is toch wel.
Zou niet iedereen dat zo hebben, denk
je? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat er inderdaad heel veel mensen zijn die ten eerste heel hard de strijd in willen gaan om op allerlei manieren en zich helemaal verliezen in hoe gaan we dit oplossen. En zich helemaal voorbij lopen aan oplossingen en aan oplossingen zoeken.
En het kost heel veel energie en tijd.
Of mensen die inderdaad bij de pakken neer gaan zitten. Of ik denk dat mensen dat op allerlei manieren gaan beleven. En dat vind ik het mooie dat wij dat nu met z'n tweeën op deze manier, dat wij er allebei op deze manier in staan. Lekker kop in het zand en we zien het wel.
Er is geen kop in het zand. We zijn denk ik wel realistisch, maar het is van waar kan je realistisch over zijn? Want je krijgt geen antwoord. En het is allemaal zo abstract. Je hebt niet op een papiertje staan van je gaat 12 februari 2024 je laatste adem uitblazen.
Nee.
Nou, dat weet je niet.
Nee.
En dan is er, en dan nog, hè, ik denk af en toe van... elke keer als wij in het vliegtuig stappen naar Curaçao... je kent die vliegtuigjes, kunnen ook gewoon neerstorten. Dat is ook heel realistisch. Ja. Of als wij als ik de kinderen naar school breng... dan kan ik elke dag mezelf te pletten rijden... of een ander kan mij te pletten rijden.
Dus eigenlijk zitten wij in een soort luxe positie... dat wij een soort berichtje hebben gehad...
Mm-hmm.
Uit het universum van meneer, het zou zomaar eens kunnen gebeuren dat u deze aardkloot misschien eerder gaat verlaten dan u verwacht of gehoopt had. En dat klinkt een beetje cru natuurlijk, een luxe positie, maar van de week is hier een ongeluk gebeurd, een verkeersongeluk waarbij een jonge jongen van 15 jaar is overleden en die is echt van het een op het andere moment is hij er wel en is hij er niet.
Ja.
En die hadden geen enkel moment om afscheid te nemen, nee. Om dingen nog te doen, überhaupt om erover na te denken.
Ja, nou en daar denk ik ook wel eens aan, want er zijn mensen die verliezen van de een op de andere dag gewoon een geliefde en die dan moet je daar maar mee dealen.
Ja.
En wij krijgen een soort waarschuwing.
Ja.
Dus wat is het dan? Reservetijd? Nee, ja. Extra tijd?
We zetten een wekkertje aan. En, Alhoewel wij niet weten hoe lang het nog gaat duren. En dat wil ik graag zo lang mogelijk zo houden.
Ja, ja, dat we het niet weten.
Ja. Ja.
Ja. En waar ik me ook... Ik zei net van, ik ben af en toe gewoon blij. Hè, niet per se verdrietig, maar ik ben ook wel blij... Juist omdat je ook in deze tijd, hè, we merken vrienden om ons heen, iedereen familie, iedereen leeft mee. De een misschien wat meer dan de ander. Maar iedereen wil graag wat doen of doet ook wat. Dat zijn dingen waar je ook heel erg blij en dankbaar, ik tenminste, van wordt.
Ja.
Dat je ineens ook beseft van ja, maakt niet uit hoeveel kilometer we uit elkaar wonen. 7000 of een halve kilometer bij elkaar vandaan. Dat iedereen voor je klaarstaat en bereid is om mee te denken, mee te helpen.
Eigenlijk zou iedereen zo'n wekkertje moeten hebben wat dat betreft. Want nu om je heen, al die mensen die contact met mij zoeken... en van allerlei positiviteit good vibes naar mij toesturen... dat is eigenlijk geweldig. Dat is echt zo hartverwarmend. Mm. En dat is voor de mensen die geen timertje hebben... Ja, geldt hetzelfde voor natuurlijk, maar uit je dat niet of wordt het gewoon veel minder gezegd? In het extreme geval van ons worden wij nu in een soort warm bad gelegd. Als je kijkt hoe mensen tegen ons doen en hoe ze ons te hulp schieten. En het is werkelijk geweldig. Ja.
En ook echt van alle kanten, ook van mensen van wie je het niet zou verwachten.
Ja. Dus wat dat betreft zou je iedereen een timertje toewensen. Ja.
Ja, niet zo'n timertje, maar het is een soort wake-up call. En ik denk dat dat ook bij de mensen, dat hoor ik ook wel. Niet iedereen zegt dat, maar van sommige mensen die zeggen dat ook letterlijk. Hè, van, het doet jezelf ineens natuurlijk heel erg realiseren van dat het ook zomaar bij jou kan gebeuren.
Ja.
Je denkt altijd van, oh, mij overkomt het niet. Het gebeurt altijd bij een ander. En ineens klopt het bij jou aan. En dat merk ik in heel veel reacties van mensen. Een soort plaatsvervangend verdriet. En dan denk ik, zo reageerde ik ook altijd. Vanuit mezelf. Van, ik zou het maar toch, als het jezelf overkomt... beleef je toch anders als dat verdriet wat ik dan voelde. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
En dat iedereen ook wel bewuster is van de eindigheid van het leven. Dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Hè? Net zoals met het jongetje van de week. En dat je dan ook meteen natuurlijk aan je eigen kinderen denkt. En ik moet zeggen dat op zo'n moment, dan denk je, het kan nog erger.
Ja,
terwijl dit eigenlijk al verschrikkelijk is.
Ja.
Maar op zo'n moment valt zelfs dit in het niet.
Ja.
Want je bent er nog. Wij hebben nog even.
Wij hebben elkaar nog.
Ja. Ja. Ik ben nu heel erg bezig met jou. dood. Maar ik ben me ook wel heel erg bewust van mijn eigen gezondheid. Dat er nu niks met mij moet gebeuren.
Dus nee, want dan wordt het een heel vervelend verhaal natuurlijk, ja, voor onze jongens.
Dat is wel een angst die ik voel van... Het zou toch niet zo zijn dat ik ook nog eens ziek ga worden? Of dat ik een ongeluk krijg? Of dat zou wat zijn?
Ja, ja. Toevallig schoot het vandaag door mijn hoofd heen. Want hier op Bonaire rijden wij zonder autogordels. En het zou misschien een goed idee zijn, dacht ik vanmiddag... om vanaf heden misschien toch wel die autogordel om te doen. Mm-hmm. Het was in het verleden vonden wij... vind ik niet zo heel relevant. Je rijdt hier niet super hard. En het is niet zo druk. Maar het wordt wel steeds drukker. En het wordt wel steeds relevanter om inderdaad op de verkeersveiligheid te gaan letten. En op je eigen veiligheid. En dus misschien toch wel de veiligheidsgordels te gaan dragen.
Ik ben ook veel rustiger gaan rijden. Heb je dat niet gemerkt?
Nee, ik ben niet gemerkt. Nee.
Ik ben veel rustiger gaan rijden. En ik voel ook veel bewuster mijn lijf. Dat ik ook elk pijntje en elk dingetje voel en denk, oh nee hè, oh nee hè. En dan straks word ik nog een hypochonder ook nog.
Ja, jij
zo
moet
heet
heel
dat
blijven.
Toch?
Ja. Ja. Dus voor het eventuele wegvallen, TZT van mij, betekent dat jij in ieder geval nog 40 jaar mee moet.
Ja, dat ik mezelf heel goed moet onderhouden.
Ja, ook dat, ja. Ja,
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 ja. Ja, maar ja, dat, hè, het is, ik noem het wel eens van, het is net Russisch roulette. Want wat is het? 1 op de 3 mensen tegenwoordig krijgt kanker. Mm-hmm. Wat voor vorm dan ook. En nou heb jij een van de heftigste te pakken. Dus 1 op de 3. Kan, hè?
Ja.
Hoeft niet zo te zijn dat het ons huis 1 keer aanklopt en dan niet meer. Want nee. Ons gezin bestaat uit meer dan 3 mensen.
Klopt.
Dus ja, je weet het niet. En ook daarom denk ik van, nou ja... kinderen meegeven, iedereen meegeven die ons dierbaar is van... leef je leven. Stel niks uit. Doe wat waar je blij van wordt. Koop die camper. En maak die reis.
Maak carrière, als je wil.
Ja, ook. Maar niet ten koste van alles. Maar nu gaat het weer over mij, Hein. Hè? Het ging helemaal niet over mij. Het gaat over jou, deze podcast ook. Dus wat doet het jou aan denken? Waar,
als ik terugkijk naar mijn leven, wat ik misschien anders had willen doen... dan had ik denk ik eerder mezelf willen zijn.
Oh.
Ik heb toch heel lang geleefd met bepaalde ideeën. Dat leven of bepaalde dingen in het leven compromissen waren. En datgene wat je overkwam, dat je geluk was. En dat je daar het mooiste van moest maken wat je meemaakte. En dat je vooral datgene wat je overkwam, dat je niet verder hoefde te zoeken. Want datgene wat je overkwam was datgene wat jouw geluk was en wat je toekwam. En op latere leeftijd ben ik gaan beseffen dat niet helemaal waar is. Dat je dus ook wel soms je geluk moet zoeken.
Hmm.
Ik heb zelf wel ondervonden dat je niet zomaar 1, 2, 3 jezelf bent. En dat je er best wel wat voor moet doen en jezelf moet leren kennen. Voordat je met jezelf aan de slag kan en dat je beslissingen kan nemen als zijnde jezelf.
En dat is je gelukt?
Op dit moment ben ik heel tevreden, dus het is mij zeker gelukt. Mm. Ja. En ik vind het ook heel bijzonder dat ik nu kan zeggen van dat ik wel gelukkig ben met mezelf, met wie ik ben. En dat ik het op zich goed doe en ook goed gedaan heb bepaalde dingen.
Mm.
En ik wou dat ik daar eerder mee begonnen was. Kijk, ieder mens zou willen dat hij natuurlijk zijn puberteit inging en dat hij meteen de perfecte schoonzoon werd. Of dat hij het leven leidt zoals hij wil leiden. Maar daar valt er nog een heleboel te leren. En bij mij heeft dat gewoon heel lang geduurd.
Hmm.
En pas op een bepaalde leeftijd ben ik dat gaan begrijpen. En ben ik mijn eigen pad gaan kiezen. En dat heeft mij veel gebracht. In ieder geval zoveel dat ik nu gelukkig ben met mezelf.
Hmm. Wat heeft je daarbij dan geholpen? Wat stond je in de weg?
Ja, dat wordt een heel psychologisch gesprek dan. Want wat staat je in de weg? En wat heeft je geholpen? Nou, wat heeft mij geholpen? Gesprekken met andere mensen, ook met professionals inderdaad, die jou een stapje verder helpen. De mensen om je heen, gebeurtenissen die jou overkomen. Dat zijn de dingen die ervoor gezorgd hebben dat ik uiteindelijk ben geworden wie ik wil zijn en wie ik ben. Ja.
Dus eigenlijk heeft het ook zo moeten zijn voordat je kon worden wie je bent.
Ja, maar het heeft wel veel te lang geduurd, vind ik.
Oh, ja. Okay, ja, het had wel eerder mogen gebeuren.
Ja, het had wel eerder mogen gebeuren. Ik vind het eigenlijk zonde van de tijd daarvoor. Niet dat ik daar ongelukkig was of zo, want ik had het idee dat ik goed bezig was. Maar later ging ik beseffen dat het eigenlijk allemaal nog veel beter kon. En beter wil niet zeggen gelukkiger of zo. Maar dat het meer bij mezelf stond, zoals ik.
Meer bij jou past.
Ja, meer bij mij past. En dat ik later meer werd wie ik zou moeten zijn.
Heeft dat ook te maken met angst voor de dood? Dat je dan bang bent van, oh, ik heb nog niet alles gedaan of gezegd of... ik had dingen anders willen doen. En daar heb ik nu de tijd niet meer voor.
Ja, ik vind altijd bucketlijsten en mm-hmm. dingen die je eens in je leven gedaan moet hebben. Daar houd ik me eigenlijk helemaal niet mee bezig. Dat komt waarschijnlijk doordat dat ik zo'n type ben die in het moment leeft. Zo'n momenttypje.
Mm-hmm.
En dat ik probeer om dat moment zo mooi mogelijk te maken. Dus als ik aan het werk ben, dat ik probeer het werk zo goed mogelijk te doen. En voor mij ook op een mooie manier. En andere wensen als... ik wil een keer gebungee jumped hebben of zo. Die wens heb ik helemaal niet.
Je hebt hoogtevrees.
Hoogtevrees natuurlijk, maar... maar stel nou dat het niet zou gebeuren. Ja, hoe erg is dat dan? Niet. Wij zitten nu op Bonaire. Mijn droom was ooit eens om naar Frans-Polynesië te gaan. En daar met een zeilboot van eilandje naar eilandje. Witte stranden en palmboompjes. Om daar naartoe te gaan. En dat leek me een soort paradijselijke gedachtes had ik daarover. Dat ik daar misschien in mijn leven niet ooit zal komen. En misschien niet zal zeilen daar. Whatever. Het heeft plaatsgemaakt voor andere mooie dingen. Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan... ooit te hebben parachute gesprongen of op een bepaalde plaats te zijn geweest. Uiteindelijk verzandt dat toch allemaal in een soort plakboek. En wat gebeurt er met de plakboeken van oma's? Op een gegeven moment gaan die de container in en dan is het klaar. Misschien kom ik wel in Frans-Polynesië en blijkt het een vervuilde rotzooi te zijn. Nou, weet je wel, heb je zo je best ervoor gedaan.
Daar ben je dan heel nieuwsgierig naar hoe dat daar is.
Ik had daar een soort droombeeld van inderdaad. Dat als je daar bent, dat je dan alles loslaat en de atmosfeer heel prettig is. Iedereen heel aardig is tegen je en het leven heel langzaam gaat.
Klinkt als Bonaire.
Het klinkt als Bonaire, ja.
Had je die droom voor of na dat je heel Bonaire was?
Die droom die had ik in mijn jeugd al.
Oh.
Ja.
Is het niet minder geworden nadat je hier bent gekomen?
Die is helemaal weggevallen eigenlijk.
Oh,
ik
denk al alles wat je beschrijft, denk ik. Nou, als je hier een dagje rondzeilt naar Klein Bonaire en terug... dan heb je dat eigenlijk ook wel.
Klopt, ja.
Ja. Ik heb wel over nagedacht. Helemaal in het begin vroeg ik jou, heb je nog een bucketlist? Toen zei je eigenlijk al meteen nee. En later dacht ik van, maar hoe doen mensen dat dan? Want je bent ziek. Je hebt om zoveel weken, in jouw geval om de week eigenlijk chemo. In de tussentijd ben je doodziek en dan heb je een paar goede dagen. Dus hoe doen mensen dat?
Totaal onrealistisch. Bucketlist.
Dat is ook niet realistisch.
Forget the bucketlist.
Maar wat er wel realistisch is, is om dus die dag te pakken dat je goed bent... en te zeggen van, nu gaan we even surfen. Of nu kunnen we misschien die ene duik doen. Of... weet je, dus in het moment, op dat moment dan genieten wat nog mogelijk is.
Waarom moet je een lijstje volmaken? Dus het is niet, zeker niet verkeerd om wensen te hebben en dromen te hebben. Sterker nog, die zijn heel belangrijk. Maar het moeten geen to-do-lijstjes of moeten-lijstjes worden.
Nee.
Ik moet iets leuks doen. Dat dat strookt niet met elkaar.
Ja, het gaat denk ik meer om... Ik zag wel voor mij om op een gegeven moment... als de jongens aan het studeren zijn... en wij wat meer tijd zouden hebben... en dat we dan in Nederland zouden zijn... en dan een campertje, hè, een bejaardenstel.
Tuurlijk.
Campertje. Ja. Het gaat eigenlijk om het gevoel wat je hebt... om samen dingen mee te maken.
Ja, nou, dat is precies wat ik dus bedoel met een bucketlijst. Dat je zo'n moetenlijstje in maakt. Terwijl als je achter je kijkt, er staat wel een prachtige lijst. En probeer inderdaad leuke dingen te doen.
En niet uit te stellen.
Zeker niet.
Proberen dat te doen op momenten dat het kan. En als het dan geen reis naar, Frans-Polynesië is. Mm-hmm. Is misschien een reis Bonaire, zit er ook goed in.
Ja, natuurlijk. Ja.
Dingen worden altijd zo groots gemaakt.
Ja, en zeker dat uitstellen, dat is wel een tip inderdaad. Want dat is iets waar wij dan wel op gewezen worden. Van goh, als je dingen doet, wacht niet op je pensioen. Dan krijg je je bucketlijst misschien wel helemaal niet vol.
Nee. Dus hoe gaan we de komende tijd verder?
Poeh. Morgen bedoel je?
Oh ja, niet ver vooruit kijken.
Maar luisteraar. En dan richt ik me tot jou. Bedankt dat je naar ons hebt geluisterd. En dat ik je deelgenoot heb mogen maken van een van onze gesprekken. Over dit toch wel moeilijke onderwerp.
Ja.
Ons motto is eigenlijk altijd geweest...
Dromen durven doen.
Ja, dat heeft ons ver gebracht.
En nu eigenlijk nog meer. Nog steeds nu voluit het blijven doen.
Dankjewel, Masha. En ik hou van jou.
Ik hou ook van jou, schat.
Deze podcast is bedoeld om mensen te inspireren. Het komt voort uit de onzekerheid die hij net na zijn diagnose tot slapeloze nachten dreef. Het is een eerbetoon aan degenen die ook geconfronteerd worden met angstaanjagende uitdagingen en toch de kracht vinden om er het mooiste van te maken. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is gemaakt door Hein Sassen met dank aan Masha van Loon en Mieke den Hoed. Mocht u contact op willen nemen, doe dit dan met Hein Sassen via Facebook of Instagram.
Esa kita Production, die podcast Tobong.